Goedemorgen. De tekst waarmee ik wil beginnen staat in Jesaja, hoofdstuk 46. Jesaja 46. Jesaja 46, vanaf vers 3. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent, vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen, ik zal dragen en redden. Met wie wilt gij mij vergelijken? En met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver af op een weegschaal. Ze huren een edelsmid en die maakt er een god van. Ze knielen, ook buigen zij zich ervoor neer. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij. En zijn plaats wijkt niet. Van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, hij roept iemand tot hem, hij antwoordt niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Denk hieraan en wees flink, neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land, ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen, komen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Luister naar mij, onbuigzame van hart, u die ver bent van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven, want ik zal heil geven in Sion aan Israël, mijn luister. Dank u, Heer, voor uw woord, dat levend en krachtig is. En ik wil u bidden dat u het in onze harten wilt planten. Dat er onderscheidingsvermogen mag zijn. Dat we mogen zien wat u deze morgen tot de gemeente hebt te zeggen. Dank u wel dat u in ons midden bent en niet veraf. Dat uw gerechtigheid is gekomen door de Heer Jezus en zijn offer aan het kruis. Dat we daarvan mochten getuigen door brood en wijn met elkaar te delen. Maar we bidden ook dat het tot leven wordt gewekt in onze harten op een wijze die u eert. Die uw gerechtigheid zichtbaar maakt in ons. Help ons om u te zien zoals u gezien wilt worden. Dat ons vertrouwen op u mag zijn. Amen. Ik wil deze tekst gebruiken als een springplank om aandacht te besteden aan het handelen van God die soeverein alles bestuurt. De soevereiniteit van God over alle dingen. Over de hele wereldgeschiedenis, alles wat zich afspeelt, ook je eigen leven. Dat God een dergelijk bestuur heeft, dat hij weet wat is geweest en weet wat zal komen en dat zijn raadbesluit stand houdt en al zijn welbehagen wordt volbracht, gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. Maar dat is wel wat deze tekst ons hier voorspiegelt. God is met zijn volk bezig, terwijl het volk met heel andere dingen bezig is. Het wandelt in de afgoderij. Het maakt zich beelden van zilver en goud en ze staan daar en ze kunnen niet reageren. En toch zoekt God dit volk dat hem niet zoekt. Dat doet hij ook met ons. Te midden van de stommiteiten van mensen komt hij met zijn genade en met zijn trouw. En ook als wij in ons leven afgoden van hout maken, die in het vuur worden gestookt en verdwijnen. Hoe dom kan een mens zijn? Dan is hij toch degene die zich aan ons wil openbaren als zijn volk. Denk daaraan. Vers 8. Wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Misschien weet je niet waar je leven naartoe gaat en wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren, maar daar hoef je ook niet naar te kijken. De opdracht van de tekst is, denk hieraan, neem ter harte de dingen van vroeger, van oude tijden. Het geloofsleven is alsof je met een auto op de snelweg van het leven zit en je vooruit is verblind. Je kan niks zien door die vooruit. Je weet niet wat er de volgende meter of kilometer gaat gebeuren. Het enige wat je kan doen is achterom kijken. En God zegt, vertrouw me nu maar, kijk achterom. Hoe ik in je leven werk, wat ik van ouds her heb gedaan. En dat moet je voldoende zijn, ook als je niet ziet wat er doorheen de blinden uit van de vooruit te zien is. Dat soort vertrouwen vraagt de Heere van ons. Dat hij erkend wordt als degene die God is en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn van oudsher, de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand, ik zal al mijn welbehagen doen. Punt. Nou, niet punt, want de hele tekst gaat verder, maar de boodschap wordt telkens weer opnieuw gegeven. Ik heb gesproken, ik zal het doen komen, ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen, luister naar mij, mijn heil komt. Dat is hoe God wil handelen. En eigenlijk is dat fenomenaal. Want vaak zien we naar de dingen op de aarde en de onduidelijkheden en de dingen die wankelen. Maar God zegt, kijk naar mij. Want ik bestuur de gehele toekomst. Hij verkondigt de dingen die nog niet zijn gebeurd. Hoe kan dat? Zit God op een troon in de hemel en hij denkt, ik ga de mensen maken. Ik weet hoe ze gaan reageren. Zus en zo. En ik weet hoe het gaat aflopen, want ik weet wat in hun hart zit. Is het zo dat God weet hoe het gaat aflopen? Wat denk je? Ik denk het niet. Of God zit op de troon in de hemel en wij doen allerlei rare dingen en hij wordt geconfronteerd met onze ongerechtigheden. En dan is hij in staat om het bij te sturen. Zodanig dat het toch goed afloopt. Is het zo? Is hij dan afhankelijk van onze wegen om daar wat dan in bij te sturen als het nodig is? Nee, zo is het ook niet. Hij bepaalt zelf de toekomst. Ongeacht hoe wij handelen. Het is zijn raadsbesluit over ons, onomkeerbaar, doelgericht, naar een einde van de geschiedenis die hij heeft bepaald. En niemand kan of zal dat tegenhouden. Hij bestuurt het voordat het er is. Hij kent de toekomst. Hij doet al wat hem behaagt. Hij is niet zoals de afgoden van hout en zilver, die worden op een plaats gezet, je roept ernaar, ze reageren niet en ze bewegen ook niet. God is helemaal anders. Psalm 115 gaat er onder andere over. Hè. Daar wordt over de afgoden gezegd dat ze het werk zijn van mensenhanden. Maar hij is de maker, hij is de schepper. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Maar hij spreekt zijn woord. Ze hebben ogen, maar zien niet. Maar zijn ogen zien zeer laag neer. Ze hebben oren, maar horen niet. Maar hij hoort onze smekingen. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. En hij ruikt de lofoffers die tot hem worden opgezonden. Ze hebben handen, maar ze tasten niet. Maar zijn hand strekt zich uit om te redden. Ze hebben voeten die niet gaan, maar zijn voet snel ter hulp. Er komt geen geluid uit hun kelen, maar als God spreekt... Wow. God is God. Hij is in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Niet als een stuk hout waarvan je de helft opstookt om een vuurtje te koken en de andere helft gebruikt om een afgod van te maken en zegt, red mij. Die God is een complete handicap. Maar onze God beschikt over alle vermogens. En hij is niet manipuleerbaar. Hij kan niet verrast worden door de vindingrijkheid van een mens of een demon of wie of wat dan ook. Hij wordt niet gedwarsboomd door toevallige, schijnbare dingen die per toeval gebeuren, waar hij dan achteraf moet op reageren. Hij kan niet omzeild worden door een intellectueel plan. Niets kan voor hem verborgen blijven. Hij doorziet alle dingen, zelfs het menselijke hart dat geen mens zelf doorgrondt. God is soeverein en hij bestuurt. Nou, dat betekent niet dat wij op onze stoel moeten gaan zitten en wachten tot wanneer God met zijn vinger knipt en alles gebeurt. Maar het betekent wel dat zijn wil in ons volbracht kan en moet worden. En dat wij dus van onze stoel af kunnen komen om hem te dienen, omdat hij een plan heeft dat wordt uitgevoerd en waar hij ons in wil inschakelen. De soevereine wil van God kan niet gedwarsboomd worden. Maar de morele wil van God, zijn ethische normen en waarden, de wet, die wordt vaak gebroken. En dat is natuurlijk iets wat bij ons ligt. Als we op het pad willen gaan van vriendschap met God, met hem verbonden zijn, als we de erfenis van het leven willen ontvangen, dan is er een moreel leven dat wij behoren te leven. Dat ons moet kenmerken, het karakter van hemzelf. En vaak is dat waar wij de boot missen. We bidden uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dat gaat gebeuren, zijn soevereine wil wordt uitgevoerd. Het loopt naar een einde zoals hij het heeft bepaald. Maar zijn morele wil ligt wel als een opdracht op ons leven. En soms is het ook gewoon moeilijk om te weten wat God wil. Moet ik nu een nieuwe auto kopen of niet? Of een tweedehandse? Dat is een gedachte die op dit moment in mijn hoofd speelt. ik weet het niet. De wil van God is het goede, het welgevallige en volkomene. Wat is goed en welgevallig en volkomen? Nou, ik heb de waarheid van zijn woord nodig. We hebben dat lied gezongen. Spreek uw waarheid binnen in mij. Mijn hart is geneigd om van die waarheid af te dwalen. Dat gebeurt vanzelf. Straks loop je de kerkzaal uit en het eerste wat gebeurt is dat de waarheid begint weg te zinken. Je hebt steeds weer opnieuw nodig om die waarheid in je ziel te laten doorspoelen als het ware, zodat je doordrenkt bent. En dan stuurt God geen briefje uit de hemel of het al dan niet goed of slecht is om een nieuwe auto te kopen. Maar je leeft wel zo met hem dat je goed en kwaad weet te onderscheiden. En dat je wijs en onwijs uit elkaar kan houden. En dat je een goede beslissing kan nemen omdat je hem kent in al je wegen en hij dan je paden recht maakt. En zo zijn naam wordt verheerlijkt, ook in die kleine details van Gods wil. Dus Gods wil heeft verschillende lagen, zou je kunnen zeggen. En zijn soevereine wil wordt niet verbroken. Zijn morele wil wordt vaak verbroken. En dan zijn wil in de dagdagelijkse dingen van het leven. Wat wil God met mijn beslissingen, met mijn relaties, met de dingen waar ik mee bezig ben? Ja, dat is iets wat we moeten ontdekken doordat we wijsheid vanuit zijn woord tot ons laten komen en in zijn wegen mogen wandelen. Maar in dit alles kunnen zijn plannen niet gedwarsboomd worden. Job 42, vers 2 zegt het zo. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wow. Dat is een tekst die lange tijd in ons toilet heeft gestaan. Ja. Ondertussen hebben we het toilet afgebroken en gerenoveerd en ik weet niet waar die tekst gebleven is. Maar hij is wel in onze harten geprent. Ja. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Vanaf het begin, voor de dingen gebeuren, bepaalt hij wat er gaat gebeuren en hoe het gaat aflopen. Al zijn ondernemingen gelukken en hij doet overeenkomstig zijn welbehagen. Hij heeft alles in de hand. Een paar voorbeelden. God bestuurt de natuur. Het is slecht weer geweest, hè, de afgelopen weken, maanden. Ik vind het al zo duister en grijs en weinig zon. Is dat toevallig of heeft God dat zo bestuurd? Of denk je daar niet over na? Want ik ben de Heere, uw God, die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam, Jesaja 51. Of op 37, vanaf vers 9, uit zijn kamer komt de wervelwind. En van de verstrooiende winden komt de kou. Door de adem van God geeft hij ijs, zodat de brede wateren verstijven. Ook maakt hij de wolken zwaar van vocht. Hij spreidt de wolk van zijn licht uit. Die gaat naar zijn wijze raad alle kanten uit, om te doen alles wat hij hun gebiedt, op het oppervlak van de wereld, op de aarde. We hebben een kinderliedje, God stuurt de regen en de zon. God is goed voor mij, ken je dat? God is goed voor mij, God is goed voor mij. En hij stuurt de regen en de zon. Werkelijk? Geloof je dat? Of is dat een soort vage algemeenheid? Nou, ik weet dat deze vragen ook andere vragen oproepen. Maar dit is toch wat de schrift zegt. Hij stuurt kwakkels naar zijn volk in de woestijn. God bestuurt de dieren. Hij beschikt een walvis voor Jona. Om hem naar zijn bestemming te brengen. En Jona heeft ook te maken met een wonderboom en met een worm. Wie bracht Elia brood en vlees te eten? De raven, ja. Geen vogel in de lucht valt zonder dat hij ervan weet. Worden niet twee musjes verkocht voor een penninkje? En niet één van die zal op de aarde vallen, buiten uw vader om. Tot in het detail van de dood van een mus. Is God op de hoogte en bestuurt hij alle dingen. Ik denk aan de Heer Jezus in de storm. Wanneer hij in de boot ligt te slapen en de discipelen helemaal van slag zijn. Ze maken hem wakker en hij hoeft maar te zeggen, wees stil. En de wind en het water gehoorzamen hem. Wat gebeurt er met koning Herodes? Hij wordt opgegeten door wormen. Ja, het gaat mijn bevattingsvermogen ver te boven. Maar dit is hoe de schrift ons presenteert, hoe God handelt. En dat zijn geen vage geloofsuitspraken. Dat zijn hele specifieke dingen waarvan je weet, God is in elk detail betrokken en het glipt niet door zijn vingers. Elk cel in mijn lichaam is door hem gekend. Elke ziekte die ik heb, heeft hij volledige controle over. En wij kunnen terwijl we in de levensweg, op de levensweg zitten met die auto, met die blinde voorruit, in paniek raken. Maar hij raakt niet in paniek. Hij weet precies waar het uit gaat komen, op het plekje wat hij heeft bedacht. Hij bestuurt elke seconde van ons leven, elke adem die je hebt. Hij bestuurt niet alleen de natuur, hij bestuurt ook het menselijk handelen. Soms op verrassende gebieden, Spreuken 16, vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de Heere. Houdt God zich met de lotto bezig? Sommige mensen zeggen van nee, maar het staat hier toch. Het lot wordt geworpen en elke beslissing is van de Heere. Of betekent dat iets anders? Wanneer wordt het lot geworpen in Handelingen? Ja, er moet iemand bijgekozen worden. Dat hebben ze niet zomaar gedaan, omdat ze dachten, we weten het niet, we zullen maar lotje trekken. Nee, dat is omdat zij kenden het woord van God en ze kenden ook deze spreuk. En ze wisten dat God betrokken was in de details, zelfs van het lot. Denk aan de dood van Agab. Het wordt hem aangezegd, die gaat sterven op het slagveld. En hoe gebeurt het? Een soldaat pakt pijl en boog en schiet zomaar in het wilde weg. In zijn onschuld staat er in de tekst. En het raakt Agab tussen zijn panzer en hij sterft. Zelfs dat zomaar wat doen van een soldaat was door God bekend voordat hij schoot. En de pijl was niet de pijl van een man, het was de pijl van God die had bepaald dat het einde van Agab was gekomen. Daniel zegt in hoofdstuk 2, hij verandert de tijden en tijdstippen, hij zet koningen af, stelt koningen aan, hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Hij stelt koningen af en aan, nou, een voorbeeld is Kores bijvoorbeeld, de koning van Perzië, die door de Heere wordt opgewekt. God bestuurt zelfs de harten van ongelovige heersers. Hij heeft absolute controle over de hele wereldgeschiedenis. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken, staat in Spreuken 21, vers 1. En God, de Heere, vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie tot generatie, op generatie. Psalm 33, vers 10. Wie heeft de eerste minister aangesteld? Nou, we hebben ervoor gestemd. Hè? Of je hebt er niet voor gestemd, maar anderen hebben er dan voor gestemd. Maar de schrift zegt dat de koningen worden aangesteld door de Heere. Wat voor koning hebben wij gekregen? Of wat voor minister hebben wij gekregen? We hebben er eentje gekregen naar het hart van dit volk. Eentje die de deur openzet voor abortus en euthanasie. Zoals Farao in de tijd van Egypte, wiens hart verhard was en de Heere liet hem in zijn verharding zitten. En het had hele grote gevolgen voor zijn volk. Maar ook daar heeft de Heere hen uit gered. God weet wat voor overheid wij hebben. En het is niet toevallig wat daar gebeurt. Hij gebruikt al deze dingen om de wereldgeschiedenis naar een einde te brengen die hij heeft bedacht. Hij kende elke dag van ons leven, voordat die bestond. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Psalm 139, vers 16. Dus, jij vandaag op deze stoel, in dit gebouw, op dit uur, met deze gezondheid of deze ziekte, met dit jasje, al dan niet je haar goed gekamd. God kende deze dag en dit moment voordat hij bestond. Je zit hier niet toevallig te zitten. God heeft daar iets mee met dit moment, met elk moment van ons leven. Hij heeft absolute controle over alle dingen. Mijn verstand zegt, ik snap het niet, maar mijn hart zegt, ja, dat is de God die ik wil kennen en waar ik in wil geloven. Dat is de God die ik wil dienen, dat zie ik met de ogen van geloof. Hij heeft absolute controle over het lichaam, over leven en over dood. Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Exodus 4, vers 11. Tegen wie zegt de Heere dat? Tegen Mozes, hè? Als ze zegt, Heer, er zit maar iemand anders. Ja. Zie nu in dat ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend, ik verwond en ik genees, en er is niemand die uit mijn hand redt. Deuteronomium 32, vers 39. Alle haren op je hoofd zijn geteld. God kent elk detail van je leven en van je lichaam. Het is niet voor niks dat Jacobus dan zegt, gij nu die zegt, we zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken, u die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou je moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Want hij heeft een plan met het leven. En dus mogen we wandelen in de dingen die hij heeft bedacht. Hij heeft absolute controle over alle dingen. Ook over de kwade dingen. Komt er kwaad in de stad, zonder dat de Heere dat doet? Amos 3. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Wie heeft dat gedaan? Nou, dat is niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, zegt Romeinen 8. Het is de Heere die de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen heeft, in hopen, namelijk dat er ook uitredding komt. Dat er een Messias komt. Dat hij de vruchteloosheid zal omkeren naar heil en genezing. Hij heeft absolute controle. Uit de zondeval komt de belofte van een redder. Uit de verkoop van Jozef komt de redding uit de hongersnood in Kanaan. Uit de drang naar een koning, wat een zondig verlangen was, komt het koningschap van David en uiteindelijk het koningschap van de Heer Jezus. Uit de ziekte van de blindgeborene wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. Uit de vijandschap van de Joden tegen Paulus ontstond zijn reisweg naar Rome om daar te getuigen, dat was exact het plan van God met het leven van Paulus. Al het kwade wat ons overkomt is ook onder de machtige hand van God. Verneder u dus onder de machtige hand van God, zegt 1 Petrus 5. Want er is niets wat gebeurt, geen mens die je wat aandoet, zonder dat de Heere het weet en dat hij daarmee een doel heeft wat zal leiden tot datgene wat hij heeft bepaald. De machtige hand van mensen is onder de machtige hand van God. God staat er boven, heeft absolute controle over alle dingen, ook over het heilsplan. Wie heeft de Heer Jezus aan het kruis gehangen? Nou, ik kan zeggen, de Romeinen hebben dat gedaan. Ja. Of ik kan zeggen, ja, de Joden hebben dat bevorderd. Of Pilatus heeft dat besloten. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 2, breek deze tempel af in 3 dagen en ik zal hem weer laten herrijzen. Hij wist vooraf hoe dingen zouden lopen. Hij heeft vaak aan zijn discipelen uitgelegd dat hij zou sterven. En wanneer dat gebeurt, zijn ze toch allemaal van stuk. Of van slag, hoe zeg je het? Stuk en van slag. Ja. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb de macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen, Johannes 10. Hij heeft absolute controle over het heilsplan. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt, Jesaja 53. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij koos het moment van zijn lijden en van zijn sterven. Hij gaf zijn leven, precies om 3 uur 's middags, op het moment dat in de tempel het offerlam werd geslacht, heeft hij besloten zijn leven af te leggen. Ondanks het manipuleren van mensen, ondanks de zonde van de fariseers en de schriftgeleerden, ondanks alles wat mensen kunnen bedenken. Hij is het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af, zegt Openbaring 13. Het lam is geen noodscenario dat na de zonde God een soort oplossing moest bedenken voor de zonde. Nee, het zat al in het plan van God voor de grondlegging van de wereld. Dat was zijn raadsbesluit dat vaststond om dat ten uitvoer te brengen. God is door de zonde dus niet plots in een soort nachtmerrie terechtgekomen. Het was geen streep door zijn plan dat de zonde is gekomen. Hij heeft dat niet even moeten bijsturen in paniek. Het was zijn soeverein handelen in alle dingen, inclusief jouw redding. Jouw naam staat in het boek des levens vanaf, of van voor, de grondlegging van de wereld. Efeze 1 zegt dat hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het behagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. We zijn voorbestemd, uitgekozen, een volk Goden ten eigendom. Dat is... Ik heb geen woorden. Het gaat mijn verstand ver te boven. Het is God die in mijn leven handelt. Een uitverkiezing is wel een moeilijk thema voor heel veel mensen. God heeft het bedacht van voor de grondlegging van de wereld dat ik in het boek van het leven zou staan. Wat heb ik dan nog in de pap te brokken? Het antwoord is... Geloof, ja, ze kunnen zeggen niets, maar wie geeft dan geloof? God geeft het geloof. En je kan daarvan in de klem geraken. Ben ik dan wel uitverkozen? Maar eigenlijk is dat een verkeerde vraag om te stellen. Want de uitverkiezing is niet een iets wat verteld moet worden aan de mensen die de Heere niet kennen. Want mensen die de Heere niet kennen, die moeten horen dat ze zich moeten bekeren, dat ze tot geloof moeten komen. Dat ze de Heer Jezus moeten aannemen, dat ze op hem moeten vertrouwen. Die moeten een keuze maken. En eens je die keuze hebt gemaakt en je begint een beetje te beseffen van hoe God in je leven werkt en waarvan hij je heeft gered, dan zeg je, wauw, hij heeft dat gedaan. Het is zijn uitverkiezing die mij zover heeft gebracht. En de uitverkiezing is dus geen boodschap voor de mensen die de Heer niet kennen, maar een boodschap voor hen die hem wel kennen, om daarin troost te vinden, een ankerpunt voor je geloof, de vaste zekerheid dat hij die een goed werk in je is begonnen, het ook zal afwerken. God heeft absolute controle over je heil, hij heeft ook absolute controle over je lijden. 1 Petrus 3 en 4 gaat er onder andere over, daar staat dat wij lijden naar Gods wil. Het zit gewoon in het plan. Zeker dat wij ook, als we de Heer Jezus willen volgen, overeenkomstig zijn leven, ook in ons leven, lijden en vervolging zullen ondergaan. Maar de belofte van 1 Korinthe 10 vers 13 is dat dat lijden niet boven vermogen is. Er komt geen druk die je niet aan kan. Je hebt geen bovenmenselijke beproeving te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat je boven vermogen beproefd wordt, want hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen, zodat je er tegen bestand bent. Denk ook aan de verdrukking van Smyrna in Openbaring. Hoe lang duurt de verdrukking van Smyrna? 10 dagen, zegt de Heer. Je zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Dat is niet 9 of 8 of 6 of 2. Maar het is ook geen 11 of 12 of 785. Het is 10. God heeft de grens bepaald van de verdrukking die over deze gemeente gaat komen. Dus hij bestuurt de wind en de golven, de wormen en de kraaien, de machthebbers en de koninkrijk, het leven en de dood, ziekte en genezing, lijden en verheerlijking. God doet alles zoals het hem behaagt. Hij heeft het bestuur niet in het vage, maar in het specifieke. Deze dag, op deze plek, met deze ziekte, in deze storm, met dit overlijden, met deze onrechtvaardigheid van mensen, deze situatie waar ik nu ben, God weet waarom hij die toelaat en wat zijn einddoel daarmee is. Hij leidt ons niet in verzoeking. Jacobus gaat daarover. Ik denk dat ik vorig jaar over Jacobus heb gesproken. Jacobus hoofdstuk 1. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God is niet direct, maar ook niet indirect verantwoordelijk voor onze verzoeking. Hij stuurt ons geen ellende om ons in de problemen te zetten, waardoor we van hem afdwalen. Hij is wel de schepper van alle dingen, maar de verzoeking heeft hij niet bedacht. En hij veroorzaakt ze ook niet. God heeft met het kwade geen affiniteit. Het ligt niet in zijn karakter. Hij is er niet door aanspreekbaar. Hij is er onervaren in. Het kwade heeft geen aanknopingspunt in zijn hart. Hij kan het kwade niet in gang zetten. En het is niet compatibel met wat hij doet. Dat is heel anders dan de Griekse en Romeinse afgoden. Die waren wispelturig. Die waren gekenmerkt door intriges, door allerlei zonden. God is totaal anders dan de afgoden. Hij is heilig en rein, onberispelijk en zelfs in de verste verte niet in contact met het kwade. Zijn heiligheid is onkwetsbaar en eeuwig onverenigbaar met iets dat minder zuiver is dan hemzelf. Hij is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zonder smet, zonder schuld, gescheiden van zondaren, boven de hemelen verheven, in eeuwigheid volmaakt. Het is een interessant inzicht van Job. Wanneer hij zegt, zouden wij het kwade wel van God ontvangen, of het goede wel van God ontvangen en het kwade niet ontvangen. En daarmee bedoelt hij, als er moeilijke dingen over mijn leven komen, zal ik dan tegen God in opstand komen? Of besef ik dat ook die moeilijke dingen door God bestuurd zijn? Niet om mij te verzoeken, maar om mij iets toe te vertrouwen. Wat had Job misdaan? Niets. Hij was rechtvaardig in zijn leven, in zijn wegen. En dan komt die ellende over hem. Heeft Job daarvan iets geleerd? Heeft het hem dichter bij God gebracht? Heeft het hem geheiligd? Heeft het hem een nieuw zicht gegeven op de Heere? Ja, uiteraard wel. De Heere heeft de Satan toegelaten om Job in de knel te zetten, maar daarboven staat de soevereine hand van God, die in Job, doorheen het lijden dat hem overkomt, iets laat zien van de Heere zelf. Job ten goede. En ons ten goede, want wij kunnen nu in Gods woord deze dingen lezen en er zelf door bemoedigd worden. God is soeverein in alle dingen. Kijk, als wij soeverein zouden zijn, stel dat ik soeverein zou zijn, ik ben plots de koning van alles wat er gebeurt, dan is de kans heel groot dat ik in mijn soevereiniteit de zondigheid van mijn hart laat doorklinken. Nou, die kans is niet heel groot, dat gaat gewoon gebeuren. Maar bij God is dat niet het geval. Hij is soeverein zonder te zondigen. Hij zoekt nooit egoïstisch zichzelf. Hij veroordeelt niemand op onrechtvaardige wijze. Zijn soevereiniteit is niet een koste van wie dan ook. En ook niet de koste van de morele verantwoordelijkheid. Van hemzelf, maar ook niet de onze. Zijn verordeningen betekenen niet dat alle mensen geen morele verantwoordelijkheid hebben voor hun keuzes. Dat is nu het moeilijke om te begrijpen, dat God alles bestuurt en wij toch keuzes moeten maken. God bewerkt in ons het willen en het werken. En wat moeten wij doen? Onze behoudenis uitwerken, zegt Filippenzen 2, met vrezen en bijven. Het is omdat God werkt, omdat wat hij wil zeker tot stand gaat komen, dat wij ons kunnen toevertrouwen aan die wil. Zodat als we plannen maken voor de toekomst, op een weg waar we met geblinden vooruit rijden, dat we weten, we rijden op een weg van het geloof en God gaat ons zeker veilig ter plekke brengen waar we moeten aankomen. Gods verlangen is dat zijn koninkrijk wordt gevestigd en dat zijn wil geschiet en zijn heerlijkheid wordt geopenbaard. Dat bidden we in Matteüs 6, in het gebed dat de Heer Jezus aan zijn discipelen leert. En het geldt ook voor ons. Ook wij mogen dat gebed bidden, dat we zijn wil kennen. Dat we hem zelf kennen, de enige waarachtig God. En de Heer Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat zijn naam door ons heen verheerlijkt wordt. God is bezig zijn bestuur te vestigen. En het gaat uitlopen, het gaat uitgewerkt worden naar een einde wat hij zelf heeft bedacht. Hij bestuurt alle dingen. En wij mogen daar wat van zien. Zo'n klein beetje. En af en toe zien we daar diepere dingen van. Maar als we zouden zien wat er te zien is, dan denk ik dat we zouden reageren zoals Jesaja. Ik ben een man onrein van lippen. En als ons verlangen is om dit te zien, zoals het bij Mozes het verlangen was om het te zien, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Wat zegt de Heere, Mozes? Mozes, je kunt mijn heerlijkheid niet zien, maar je mocht een klein beetje zien van de achterkant. En zo is het eigenlijk nu ook met ons. We mogen een klein beetje zien. Straks zien wij het ten volle. Op die bruiloft waar we het over hadden in de loop van deze dienst. Dan zullen we hem ontmoeten en zal zijn heerlijkheid in ons midden zijn. En zullen we frontaal, oog in oog, met hem staan. En we zullen niet ten onder gaan. Omdat hij een plan voor ons heeft, waardoor we behouden voor zijn troon kunnen staan, meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus hadden gevestigd. Laat ons bidden. Heere, wie kan uw plan doorgronden? En wie kan uw raadsbesluit weerstaan? Almachtig en heilig, groots en heerlijk, lieflijk en krachtig, hoe heerlijk is uw naam. En we bidden dat die heerlijkheid zich mag openbaren op de ganse aarde. Dat u uw werk wilt doen in ons, zoals u het hebt bedacht. En we willen zeggen, Heere, neem een hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij. Dank u wel dat u uw zoon niet hebt gespaard, maar voor ons allen hebt overgegeven. Dank u wel dat u de herder bent, waardoor niets ons ontbreekt. Uiteraard niet in de grazige weide, maar ook niet in het dal van diepe duisternis. En ook niet wanneer de vijand recht voor ons staat. Dan richt u een dis aan voor de ogen van wie ons benauwen. U bent onze rots en ons heil, de vaste burcht om te vertrouwen, de schuilplaats die nooit wankelt. U houdt ons leven in uw hand. Elk detail is onder uw soeverein vaderbestuur. Hoe goed en genadig bent u over ons, te midden van de ellende van dit leven. Openbaar uw waarheid diep in ons, opdat we daaruit zouden leven, met zicht op u. Wat u van oudsher hebt gedaan en wat we weten dat u zult tot stand brengen. Onwankelbaar zijn uw voornemens. Onverbreekbaar uw plannen. Niets of niemand kan u belemmeren. En hier zijn we, Heer, spreek uw waarheid in ons. U kent ieder van ons. U weet wat ieder van ons nodig heeft. En u weet ook waar ieder van ons tegenaan loopt met betrekking tot geloofsvertrouwen. Ook in een auto met blinde ruiten. Maar wilt u ons hart verankeren in het uwe? Ons een vaste hoop geven, ook als we het niet zien. Juist dan het geloof richten op u, die ons hebt bestemd tot een eeuwig leven, wat ons begrip ver te boven gaat, en een bruiloft waar gedanst zal worden. Voel je vrij om een aanbiddingsgebed te bidden, in je hart of luidop.